Zullen we bidden? Heer God, wat is het goed om als gemeente bij elkaar te zijn. Om zo in de levendigheid met elkaar het leven te delen. Hier te delen ook wat we met u beleven. Om elkaar aan te mogen vuren. Om het woord te openen zometeen. En ons daaruit te laven, daar ons te laten opbouwen. Heer, wilt u helpen dat we eruit mogen leren. Dat we dingen kunnen toepassen. Dat u ons helpt door uw Heilige Geest. Om uit te voeren wat u graag wil dat we doen. Heer, ik wil op dit moment ook nog bidden voor Olga. Ik werd net erop gewezen dat ze een hernia heeft. Heer, wilt u ook bij haar zijn. Heer, bij haar en de familie die haar verzorgt. Heer, wilt u haar kracht geven om dit te dragen, haar genezen. Heer, ook vooral al die andere mensen die met moeite en met pijn in het lijf te kampen hebben. Heer, wilt u ingrijpen. Wilt u vrede en rust geven. En wilt u genezen. Heer, het kan zo'n belemmering zijn. U weet hoe we daarin zitten. Heer, en als we gezond zijn en genieten van het leven, Heer, ook dan danken we dat u erbij bent. Dat u ook daarin vreugde vindt. En Heer, laat ons als gemeente vandaag vreugde vinden in het kennen van u en in het luisteren naar uw woord. In Jezus' naam. Amen. Umoja. Nou hoor ik vanmorgen mensen die zeggen, ja, wat betekent dat nou eigenlijk, Umoja? Het is vandaag weer de Umoja-dienst, noemen we dat dan. Nou, Umoja betekent samen. Dus wat betekent Umoja? Samen. Ja, ik denk, ik zal het even oefenen, want we hebben het al een paar keer gezegd, maar het wordt vaak vergeten. Umoja betekent samen. Nou, en het Umoja-traject, die zijn we als gemeente gestart om een gemeente te worden, een kerk met beide benen in de buurt, zo heet dat dan. Ja, dit is al het derde plaatje van de presentatie, maar ik krijg het zelf ook niet meer. Nou ja, hier komen we vanzelf, hè? Maakt ook niet uit. Umoja. Kerk met beide benen in de buurt. Daar zijn we als gemeente mee bezig. En dat is dus leren eigenlijk missionair weer te zijn als kerk. Van, hey, waar zijn we nou mee bezig als kerk in deze samenleving? Wat is onze plek om daar weer handen en voeten aan te gaan leren geven? Nou, we hebben al 3 Umoja-diensten gedaan en die staan hier. De eerste was Gods plan met de wereld. Nou, daar hebben we geleerd. God heeft de schepping zo gemaakt dat God met mensen in harmonie leefde. De mens met God in harmonie, de mens met de mens in harmonie en de mens met de schepping. Maar daar is een breuk gekomen in die lijntjes. En Gods plan is om dat te herstellen, om die harmonie weer terug te brengen. En wat is dan zijn werkwijze? Dat is relaties herstellen. Hij heeft zijn zoon Jezus Christus gegeven om daarin herstel te brengen. Het voorbeeld van hoe God de mens bedoeld had, is in Jezus Christus zichtbaar geworden. En hij heeft zichzelf in de dood gegeven om het kwaad te overwinnen, om herstel te brengen tussen mensen en God, tussen mensen en mens en tussen de mens en de schepping. Nou, toen hebben we de laatste keer nagedacht over onze rol in Gods plan. En hebben ontdekt dat we allemaal mee mogen doen. God heeft bedacht dat we als gelovigen, als mensen van hem, in zijn herstelplan mee mogen doen. Iedereen, niemand uitgezonderd. En daar heeft, hoe heet hij nou, uit Frankrijk over gepraat. Weet niet meer. Menno Menninga. Even zijn naam kwijt. Het is warm, hè? Menno Menninga. En vandaag gaan we het hebben over Christus, het fundament van de kerk. Christus, het fundament van de kerk. En daarmee gaan we nadenken over, ja, oké, God wil dus herstel brengen. Hij wil daarvoor ons gebruiken. En maar hoe doet hij dat nou? Nou, er is een kerk bedacht door God. Een kerk. Een gemeenschap van gelovigen. En we gaan lezen zometeen uit de eerste brief van Petrus. En uit hoofdstuk 2. Dus als je dat zometeen mee wil lezen, zoek dat dan alvast op. 1 Petrus 2. Een brief van Petrus aan gemeentes in verdrukking. En de tekst zal je zometeen bekend voorkomen, want we geven deze tekst altijd op een steen aan iedereen die lid wordt hier in de gemeente. En er staat dan die tekst op, nou ja, die komen we zometeen weer tegen, dat je invoegt in Gods bouwwerk eigenlijk. Petrus die schrijft die brief aan gemeentes in verdrukking, vervolging, pesterijen. We lezen in die brief dat slaven onderdrukt worden door hun ongelovige meesters, dat vrouwen gepest worden door hun ongelovige mannen en dat de gemeente gepest wordt door de overheid omdat ze christenen zijn. Dus gemeentes in verdrukking en Petrus die gaat advies geven hoe ze daar nou mee om moeten gaan. Gemeente in verdrukking. Nou, wat zouden jullie zelf adviseren? Mensen die de hele dag te dealen hebben met pesterijtjes en ellende. Wat zou je advies zijn? Denk er eens over na. Ikzelf zou denk ik zeggen, doe rustig aan. Laat niet te veel van je horen. Wacht tot het koninkrijk van God daar helemaal is en geniet er dan van. Maar tot die tijd, doe maar low profile. Niet te veel lawaai maken. En hou het maar een beetje netjes. Hè, dat de mensen niet te veel aanstoot aan je nemen. Rustig aan. Maar goed, ik ben van mezelf een conflictontwijker, dus dat past ook helemaal bij mij. Om geen ellende, rustig aan, geen onvrede creëren. Dus dat zou mijn advies zijn. En misschien heb jij wel een heel ander advies. We gaan nou lezen wat Petrus zijn advies is. En dan beginnen we bij het tweede hoofdstuk. Petrus die schrijft dit. Ontdoe u dus van alles wat slecht is. Van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij en verlang als pasgeborene zuigelingen naar zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? Voeg u bij hem, bij de levende steen, die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat ook uzelf als levende steen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen, die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. In de schrift staat immers, in Sion leg ik een hoeksteen, die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Kostbaar is hij voor u die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen geldt echter, de steen die de bouwers afkeuren is een hoeksteen geworden. En het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. En ze struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen. Daartoe zijn ze bestemd. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdeling die ver van huis zijn. En ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. Nou, en dan gaat het nog wat verder met allerlei praktische adviezen, hoe je in allerlei relaties moet handelen. Petrus is van de confrontatie, zou je kunnen zeggen. En ik zat me af te vragen, is dat nou omdat Petrus zo'n confronterend karakter heeft? He, is hij zo'n vechtersbaas? Ja, een beetje wel, maar ja, ook wel ontwijkend. Dus is het nou het advies vanuit Petrus' persoonlijkheid? Ik denk het niet. Ik denk dat Petrus kijkt naar hoe het gebouw, de kerk gemaakt is, en dan komt hij tot de conclusie, het fundament van de kerk, de hoeksteen is Jezus Christus. En omdat dat de hoeksteen is, wordt er bepaald gedrag, een bepaalde karaktereigenschappen van de kerk verwacht. De hoeksteen die door de wereld verworpen was, door de religieuze mensen, door de Joden, was hij aan de kant gegooid. Deze hoeksteen die God zelf heeft bedacht als het fundament voor zijn kerk, die is door God gebruikt om het fundament te zijn van de kerk. En omdat we op hem vertrouwen, op hem bouwen, dat bouwwerk aan het bouwen zijn, moeten we net als hem zijn. Zijn karaktereigenschappen, zijn houding, hoe hij deed, zo moeten we bouwen. En ik denk dat daarom Petrus dat zo zegt, zo tot zijn advies komt om te zeggen, je moet God dienen. Je moet goed doen in deze wereld. Hou op met slechte dingen doen. En begin goed te doen. Doe je best om mensen te dienen. Maar ook om Gods woord te verkondigen, om het te spreken. Om uit te wijden. Uit te delen. Dus eigenlijk zegt hij niet van nou doe ik nul profile. Nee, hij zegt juist van laat het maar zien. Leef het uit. Laat je niet tegenhouden. Schaam je er niet voor. In het begin van de Petrusbrief zegt hij het heel mooi. Dan zegt hij van ja, jullie zijn gered door Jezus Christus. Er is een schitterende bestemming voor jullie bereid. En reken maar op, daar kom je terecht. Dat gaat komen. Maar in de tussentijd hebben we te dealen met de wereld om ons heen. Met de pesterijen misschien. Met de verdrukking. En misschien merken jullie het ook in het klimaat in Nederland. Geloof wordt steeds meer een dingetje. Ja, prima als jij dat doet, maar hou het maar mooi binnen jouw muurtjes. Ik wil daar niet van weten. En zeker niet als daar morele kwesties bij komen. Van ja, wij vinden het eigenlijk niet goed wat de mensen om ons heen doen. Dat mogen we niet zeggen. Hou het maar binnen. Maar Petrus' advies zegt, nee, omdat Jezus Christus de verworpen steen is geweest. En juist hij is gebruikt voor het fundament van de gemeente. Daarom mogen we ons laten horen. Daarom mogen we uitleven, het goede doen. Het slechte achter ons laten en leef het maar uit. Maar spreek het ook uit. Het ene is het dienen van God. En het andere is ook het uitleven van God. Het uitdelen. En die twee dingen, die lijken soms een beetje met elkaar in tegenspraak. Even kijken of ik. Ja. Het ene is het beeld van een ziekenhuis, dacht ik. De kerk als ziekenhuis. Waar we opgelapt worden. Waar we verzorgd worden. Waar we vertroeteld worden. Waar we elkaar helpen. Waar zieken binnengebracht worden. En waar je tot herstel komt. En het andere is het uitzendbureau. Als je in de kerk komt, dan word je er gelijk weer uitgestuurd. Kom op aan het werk. Mensen voor Jezus winnen. Zieltjes winnen, hè, noemen ze het ook wel. En die twee dingen, die zijn met elkaar in conflict in de kerk. Niet altijd hoor. Maar we hebben het bijvoorbeeld gemerkt toen we een aantal jaren geleden visie begonnen te schrijven als oudste voor de gemeente, van nou, waar willen we nou heen? En toen hebben we gezegd, ja, we willen meer missionair zijn, meer de buurt in, meer voor onze omgeving betekenen. En toen waren er ook gelijk mensen die zeiden, ja, dat is mooi, maar hallo, en wij binnen dan? Je moet toch ook voor elkaar zorgen? Eerst hier de boel voor elkaar maken, en dan zien we dan wel weer eens wat we buiten gaan doen, of allebei, maar let daar ook op. He, dus het leek wel of die twee elkaar met elkaar in conflict worden. Nog langer geleden, weet u misschien nog, hebben we een soort herbergvisie gehad. He, dat was Piet en Truus. Mooie visie van een herberg. En dat was ja, goed voor elkaar zorgen. Mensen naar de herberg komen, gezelligheid, maar ook verzorging, pastoraal. En daar was misschien soms de kritiek weer van, ja, maar jongens, we moeten er ook uit, hè. Kom op, want nu begint er weer een alfacursus. Niet alleen maar met ons belg binnen zijn. Nou ja, die twee beelden, die zijn eigenlijk constant met elkaar in conflict. En wat moet je nou doen? Moet je nou meer een ziekenhuis zijn? Of moet je juist meer een uitzendbureau zijn? Hè? En wat zegt deze brief daarover, Petrus? Ik denk wel eens dat we die tekst uit Petrus over het invoegen in het bouwwerk van God, dat we dat begrijpen als een puur praktisch van, nou, ga maar met elkaar in een gebouw zitten, voeg je in het rijtje met de stoelen, laat je verzorgen, praat met elkaar over wat aan de andere kant van de muur is en ga daarna weer naar huis. Op die manier. Hè, alsof het bedoeld is om met elkaar in een gebouw te gaan zitten of zo. Maar dat bedoelt Petrus niet en dat heeft Jezus ook niet zo bedoeld. De gemeenschap, die het gebouw op de hoeksteen, dat zijn levende stenen. Dat is een organisch geheel, dat leeft. Dat is niet statisch op één plek. Maar overal, waar Jezus Heer is, daar is het Koninkrijk van God. Daar is ook de kerk, waar jij bent, waar jij leeft. Daar is de kerk. En hier, dit noemen we ook een kerk, dit gebouw. Maar eigenlijk kunnen we dit vergeten. Het is wel mooi hoor dat we het hebben, daar niet van. Maar dat heeft Jezus dus niet bedoeld. En Petrus ook niet, als hij zegt, voeg je in het bouwwerk. Dat is heel anders, dat is een geestelijk bouwwerk. De bouw van een geestelijke tempel, waar we op de hoeksteen Jezus Christus, die verworpen is, zijn gedrag kopiëren. Hem nadoen. In onze houding en hoe hij deed, hoe hij leefde en hoe hij spreekt. Ja, dat is dat bouwwerk. Aan de andere kant is het ook wel eens dat we veel te veel bezig zijn als een uitzendbureau. En dat we elkaar aanvuren. Jongens, kom op dat dorp uit. Mensen, resultaten. Groeien. Kom op. Harder. En dat we helemaal vergeten de bewogenheid van Jezus. Gewoon de liefde voor de mensen. Het pastoraat, het herderschap. Wat ook hoort bij de houding van Jezus. En wat we nou leren uit deze brief is dat het bij elkaar hoort. Diaconaat, zou je kunnen zeggen, de dienstbaarheid aan God. En evangelisatie. Die twee horen bij elkaar. Die komen uit hetzelfde hart voort. Uit het hart van God. En Jezus heeft voorgedaan hoe je dat doet. Hij leefde genezende en prekende. Hij leefde met de tollenaars en de hoeren. En hij onderwees de fariseeën. Hij deed het allebei. Hij diende God en hij sprak over God. En het advies van Petrus aan de kerk in een wereld waarin we misschien een beetje naar de rand gedrukt worden, waar we misschien gepest worden, waar we in de verdrukking zijn, het advies is: doe goed, dien, wees diaconaal en evangeliseer. Ga erop uit. Want we zijn een volk, een pelgrimsvolk, onderweg met een bestemming, zegt Petrus ook in zijn brief. Er is een bestemming, maar we zijn er ver vanaf. Dus let op dat je niet afwijkt, dat je niet afdwaalt. He, dat is de waarschuwing die Petrus geeft. Maar blijf goed doen. En blijf ook spreken. Blijf mensen vertellen over het geweldige evangelie wat we gekregen hebben. Nou, die twee dingen horen bij elkaar. Die komen uit hetzelfde hart voor en Jezus heeft het voorgedaan. Hij is het fundament. He, als je daarover nadenkt, Heer, u bent mijn fundament. We zingen het zo makkelijk, maar wat betekent het eigenlijk? Nou, ik denk, hij is het voorbeeld. Daar, op hem vertrouwen we, op hem steunen we. Aan hem spiegelen we ons. Aan hem zien we hoe het moet. Hij is het voorbeeld. En misschien denk je wel van, ja, hallo, diaconaat, nou, dat is niet mijn ding. Ik ga veel liever bij de deuren langs om te vertellen over Jezus. Of andersom, van, oh, mensen vertellen over Jezus. Het uitleven in mijn omgeving, met al die enge mensen die mij maar een rare snuiter vinden. Ja, dat past niet zo bij mij. Ik denk dat we allemaal geroepen zijn om dit uit te leven, wat Petrus hier zegt. En daarna zijn er natuurlijk ook nog gaven en bedieningen. We hebben net gezongen, iedereen is verschillend, iedereen heeft andere talenten. Ja, dat is zo. En we hebben net zo'n prachtige lange sliert gemaakt met elkaar, met verschillende mensen. En de creativiteit, nou die kwam gelijk, hè. Er werden tafels bijgerukt en er van alles kwam er tevoorschijn. Alles is geoorloofd. Weet je, die creativiteit, dat is zoiets moois als je met elkaar bezig bent. Maar we zijn samen iets aan het bouwen. He, iedereen moet meedoen. Dus als we samen Gods bouwwerk aan het bouwen zijn, samen bouwen op zijn fundament, dan zijn we ook allemaal geroepen om als Jezus te zijn. Als Jezus te leven, omzien naar het zwakke, genezende, maar ook sprekend, discipelen maken, de wereld bij Jezus te brengen, of Jezus bij de wereld, hoe je het ook wil zeggen. Oké. Ik wil zo meteen een paar vragen aan jullie geven. Die mag je bij de tafel zo meteen gaan bespreken. Die komen zo meteen op de bier, maar ik wil eerst nog even een filmpje laten zien. Een filmpje hebben we al vaker gezien trouwens. Maar ik vind hem zo leuk. Ik doe hem nog een keer. Duur even. Ja. Ja, ik vind dat zelf altijd een heel mooi filmpje. En het brengt ons gelijk ook bij het volgende onderwerp, want de volgende Umatja-dienst, die gaat over discipelschap. Dus dat verbindt het een met het ander. Kerk zijn kan ook niet zonder discipelschap. Nou, de vragen die ik wil stellen, zijn deze. Ken je de spanning tussen diaconaat en evangelisatie? En hoe ga je daar zelf mee om? Wat betekent het voor jou om je te voegen bij Jezus, hè, die Bijbeltekst die we net gelezen hebben, bij Jezus, en je te laten gebruiken als een levende steen? Hoe ga je dat invulling geven? En waarin zou jij willen groeien? In diaconaat en evangelisatie, dat zijn even die hele grote termen, maar hè, in de dienstbaarheid en in het missionair, in het vertellen, verkondigen. Waarin zou jij nou willen groeien? Nou, die vragen, die leg ik zo bij jullie op de tafels. Ze blijven op de beamer, zodat je ze zo meteen kunt blijven bekijken. En als je nou zegt van, ja, die vraag, dat vinden wij te lastig, of nou ja, daar hebben we niet zoveel over, dan ga je gewoon naar de volgende, of je pikt er een vraag uit waar je zegt, ja, dat vind ik een interessante vraag, dat willen we met elkaar wel eens gaan bespreken. Dan nemen we een kwartier de tijd om hierover door te praten. Neem nog lekker een kopje koffie erbij. En ik weet niet of er nog cake is. Ik zie nog ergens wat pakjes liggen. Doe je voor mee. Maar probeer die vragen met elkaar te bespreken. Dan gaan we zo meteen weer verder.
Zo, we gaan verder. Als ik even jullie attentie mag. We gaan samen het lied zingen. Ik wil jou van harte dienen. Ik wil jou van harte dienen. En daarna is iedereen vrij om de Heer te danken. Dus vrij uw gebeden uit te spreken naar de Heer. En daarna gaan we afsluiten. Ja, dit lied gaan we beginnen met de mannen. We gaan om de beurt zingen. Dus eerste couplet de mannen, tweede vrouwen enzovoort. En het laatste couplet gaan we samen doen. Dus jullie mogen elkaar ook wel even, mannen en vrouwen, elkaar aankijken als je dit gaat zingen.
Een halftoon hoger, dan kunnen we met de fluit mee zingen.
We gaan eerst afsluiten en dan zingen we nog een laatste lied. Kom, vestig uw gezag. Heb jij?
Ja. Goed, ja. Nou, ja, ja. Dan gaan we de dienst afsluiten. Praat nog rustig na, zou ik zeggen. Voor zover er nog koffie is, mag er nog koffie bij gedronken worden. Als u nog wil doorpraten of als u behoefte heeft aan gebed, dan blijven er ook weer twee. Er zijn daar weer twee mensen voor beschikbaar vandaag. Ik heb alleen even niet paraat wie dat zijn. Kan ik even de vingers zien? Ik zie Truus. En wie is de tweede? Oh, daar zit iemand, Ellen, achterin. Dus als u behoefte heeft aan gebed of verder gesprek, mag u ook, kunt u bij hen terecht. Verder heb ik geen mededelingen, dus ik wil de dienst graag afsluiten, ook met de zegen. Wilt u daarbij gaan staan? Vader in de hemel, dank u wel dat we zo vanmorgen weer hebben mogen stilstaan, Heer, bij wat het betekent, Heer, om uw gemeente te zijn. Dank u wel, Heer, dat u ons fundament wil zijn. Dank u wel, Heer, dat we als gemeente, ja, ook geroepen worden, Heer, om in woord en daad uit te gaan, ook in deze wereld. Te staan in deze wereld. Aan de ene kant gewoon te staan voor elkaar, maar ook ja, er gewoon uit te gaan naar buiten. Heer, dank u wel dat we dat niet ook uit eigen kracht hoeven te doen, maar dat u ons daar de kracht voor wil geven. Dank u wel, Heer, dat u beloofd heeft dat u altijd bij ons bent, tot aan het einde der tijden. Heer, dank u wel voor die goedheid. En daarom mogen we ook gaan onder uw zegen. En de genade van de Heer Jezus Christus zij zo met u. De liefde van God zij ook met u. En wees zo ook vervuld, Heer, wees ook zo vervuld van de Heilige Geest die ons leiden wil en ons kracht wil geven op heel de weg die we gaan. Wees zo gezegend door de Vader, de Zoon en de Geest. Amen. Een gezegende zondag, een gezegende week en we zingen eerst nog een slotlied.
Yeah.
Wel thuis allemaal. En tot ziens.